Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
BNR Nieuwsradio. De AEX-factor. Paul Lasseur.
Hartelijk welkom bij een speciale aflevering van de AEX-factor, want deze uitzending staat volledig in het teken van cryptovaluta, zoals de Bitcoin en zijn kleine broertje Ethereum. De ene dag schieten de koersen als raket omhoog, de andere dag duiken ze als een meteoriet omlaag. In een jaar tijd steeg de Bitcoin met honderden procenten in waarde. En voor wie niet beter weet, is het één grote zwendel of een piramidespel. Zijn die cryptomunten inderdaad een steeds grotere plaag? Of zijn er ook mensen die geloven dat ze ooit nog eens echt onze euro's en dollars gaan vervangen? Nou, om antwoord te geven op die vragen zijn vandaag bij ons ING-econoom en crypto-expert Teunis Brozens. Dag Teunis, goed dat je er bent.
Dankjewel.
Heb je zelf privé wellicht crypto in portefeuille of niet?
Een minimale hoeveelheid. Ik ben een garnaal in het jargon.
Oké, okay. Je bent een garnaal in het jargon. En dat is ook om zeg maar als ervaringsdeskundige te kunnen meepraten over wat er nu omgaat. Nou, ook hier is Lucas Wensing, directeur van cryptohandelaar Amdax. Ik hoef het jou niet te vragen, denk ik.
Of ik zelf crypto heb.
Of je zelf crypto hebt.
Ja, uiteraard heb ik persoonlijk blootstelling aan crypto. En Bitcoin dan specifiek. Maar voornamelijk hebben we heel veel klanten die dat hebben.
Ja. En jezelf ook? Ben je al Lambo of niet? Dat moet ik al vragen.
Ja,
of je al een Lamborghini kan betalen?
Ik ben geen Lambo.
Je bent nog geen Lambo?
Nee. Okay. Nee. Maar het is ook geen doelstelling om Lambo te zijn.
Het is geen doelstelling om Lambo. Nee, maar het is wel onderdeel van het subcultuurtje van crypto-beleggers.
Ja.
Ja, nou, Jamie Dimon die denkt er zo het zijn van. Hè? Dat is de topman van JP Morgan. Ik laat hem even horen.
All I ever said is that at Bitcoin, the bigger these things get, the more governments right now they look at it as a novelty. You know, they love in Washington about this is, technology. We love technology. Wait until someone gets hurt. Wait until it's used for illicit purposes, which it is somewhat used for illicit purposes. They close it down. That's my point. So it's not. You can argue there's, and I also said there's a good reason for it. If you're in Venezuela, or Ecuador, or North Korea, you're better off probably using Bitcoin than using their currency. It can't possibly be true in the United States, unless you're speculating. And that isn't a reason to say something has value, because other people are going to speculate. That's tulip. And that's what I was saying. So I don't think, and also, like I said, the other reason to close down is because it's used for illicit purposes. And so it's just not a real thing. And eventually it'll be the emperor without clothes.
Yeah, it's not a real thing. Dat zei Jamie Dimon, de topman van JP Morgan Chase. Kortom, Bitcoin is een soort zwendel waarin alleen moordenaars, drugsdealers en mensen in Noord-Korea, Ecuador en Venezuela in zouden moeten stappen. Bovendien is de prijs gebaseerd op speculatie. Nou, het is niet het eerste wat hij zegt, toch, Lucas?
Nee, en het is ook niet het laatste.
Ze hebben ook een draai gemaakt, volgens mij.
Hè? Precies,
die grote zakenbanken uit de Verenigde Staten, die bieden ineens toch hun klanten de mogelijkheid om even goed in crypto te stappen.
Eerst lachen ze je uit, dan negeren ze je, dan proberen ze tegen je te vechten en uiteindelijk win je. Hè? Dat is een bekende quote, maar ik denk dat...
Dat zijn natuurlijk rasopportunisten, dus ze hebben ook gezien dat die wel heel hard gaat en dat klanten erom vragen. Die willen ook meedoen, die zijn bang de boot te missen.
Precies, dat speelt natuurlijk ook mee. En als je dat institutioneel wil aanbieden aan je klanten, heb je natuurlijk ook een bepaalde voorzieningen nodig. Hè. Je moet aan de binnenkant van je organisatie wel de maatregelen hebben genomen om crypto aan te kunnen bieden en veilig op te kunnen slaan en dergelijke. En ik denk dat ze eerder in die periode de voorbereidingen deden om dat later institutioneel te kunnen positioneren bij hun klanten.
Ja
maar goed, inderdaad nu.
Maar de kern hè, van wat hij zegt in deze quote dan. Cryptomunten zoals de Bitcoin, die hebben geen intrinsieke waarde. Het functioneert niet als geld. Misschien alleen in Noord-Korea zou het die rol kunnen krijgen. Is de waarde van Bitcoin, hè, is die op drijfzand gebaseerd?
Is
natuurlijk geen wisselkoers of zo.
Nou, er zijn wel wisselkoersen.
De koers is feitelijk een wisselkoers.
Dat is een koers, een euro of een dollar. Dus je kan het wel terugrekenen naar je huidige valuta toe. Maar het is natuurlijk wel bedacht als geld. Het is natuurlijk niet uit de lucht komen vallen dat we nu denken, zou het geld kunnen zijn? Het initiële karakter van Bitcoin heeft een geldkarakter. Zo is het ook tot stand gekomen. Dat is al in 2008 gebeurd, hè, dus het ligt al enige tijd achter ons. En je waarde wordt natuurlijk bepaald door vraag en aanbod. Daar ben ik het mee eens. Maar je kan wel een beetje inzoomen op wat Bitcoin precies is, om toch iets te roepen over wat de verwachting is van die ontwikkeling van die prijs van Bitcoin. Belangrijk is dat mensen eerst afstappen van het idee dat Bitcoin een muntje is. Want dat is waar het natuurlijk dan snel al mee begint. Het is een muntje, maar het is echt een platform, het is een systeem. Met allerlei deelnemers daarin. En dus je hebt miners, je hebt mensen die gewoon crypto hebben. Je hebt regulering tegenwoordig. Je hebt institutionele modellen. Je kan bijvoorbeeld, er zijn derivatenhandel. Er zijn ETP's en ETF's, om even wat complexer te noemen. Er zijn allerlei deelnemers die maken dat.
Allemaal afgeleide beleggingsproducten.
En wat maakt dat het ondertussen een systeem is. En systemen hebben netwerkeffecten. Ja. En door het toevoegen van nieuwe deelnemers, nieuwe spelers, ontstaan dus ook weer, ja, die krachten van die netwerkeffecten versterken elkaar.
Ja, het is een soort sneeuwbal die optreedt. We komen zo nog over dat netwerkeffect te spreken. Ja. Ik ga even naar Teunis toe. Hoe zie jij de waarde van Bitcoin, als we het daar even toe beperken? Want het is niet echt. Je moet af van het idee dat het een muntje is. Het is een systeem, een stelsel. De blockchain, hoor je ook nooit iemand meer over, volgens mij. Over die blockchain en de zegeningen van zo'n systeem voor de toekomst wellicht.
Nou ja, kijk, ik ben het helemaal eens dat het is een breder systeem. Hè, en je kunt je allerlei toepassingen voorstellen voor dat systeem. Ik denk dat er diverse toekomstscenario's mogelijk zijn voor cryptocurrency en voor Bitcoin in het bijzonder. Van welke toepassingen het zou kunnen hebben. Dat varieert van het ene extreem, echt de munt van de hele wereld, het betaalmiddel van de hele wereld, tot aan misschien wat meer richting de andere kant, dat de Bitcoin-infrastructuur wordt gebruikt om daar overheen bijvoorbeeld euro- en dollarbetalingen te sturen. En alles wat ertussenin zit. Maar waarde en geld zijn sociale constructen. Hè? Iets heeft waarde en iets wordt gezien als geld als een gemeenschap van mensen er waarde aan toekent en het ziet als geld. Hè? Dus economen hebben zeker bij geld graag komen dan met zo'n lijstje van het voldoet aan, het is betaalmiddel, het is oppotmiddel, het is rekeneenheid. Ja, leuk als je daar vinkjes of niet kan zetten, maar ik vind het belangrijker om te constateren, nee, het gaat om als er een gemeenschap is die een bepaalde, nou in dit geval Bitcoin, een bepaalde asset accepteert, dan als beleggingsmiddel, dan wel als betaalmiddel, dan heeft het daarmee dus een zekere status.
Maar het heeft daarmee ook iets illusoors, kun je zeggen. Het bestaat alleen in het digitale domein. Je kunt het niet vastpakken. We hebben het samen bedacht.
Ja, maar kijk,
ons samen. Het is bedacht.
Het geld in de traditionele wereld is ook al voor meer dan 95% digitaal. Ja. Dat zijn verplichtingen van commerciële banken die we in het dagelijks leven als betaalmiddel accepteren. En ik denk, misschien is wel het belangrijkste verschil dat de euro in Europa, op dit moment is de acceptatie daarvan veel breder. Hè? Natuurlijk, de hele maatschappij accepteert euro's. De overheid accepteert belastingen in euro's. Terwijl die gemeenschap waarbinnen Bitcoin geaccepteerd wordt, zeg maar, is op dit moment nog kleiner. Nou, die is groeiende, zeker natuurlijk het afgelopen half jaar. Daarmee kun je Bitcoin niet zomaar wegzetten als van, ja, het is illusoir. Want dan zou, wij spreken, alles in het hele financiële stelsel in zekere zin illusoir zijn. Dat er een nuanceverschil tussen zit, tussen de mate waarin de dollar en de euro gevestigd zijn en Bitcoin, ja, dat is ook wel weer zo. Ja,
in hoeverre is het dan van belang dat de mensen die nu speculeren of handelen in Bitcoins, dat ook allemaal doorzien of willen begrijpen? Of voor mij is daar helemaal niet zo heel veel belangstelling voor, zelfs bij mensen die erin handelen.
Als ik kijk naar onze doelgroep, de klanten waar wij onze diensten aanbieden, die zien Bitcoin nu primair als een oppotmiddel. Het is een manier om hun waarde vast te leggen. Ze zijn ook niet direct op zoek naar een nieuw betaalmiddel. Want daar hebben we inderdaad euro's voor. En Nederland en Europa is natuurlijk ongelooflijk goed geëquipeerd in het financiële betaalstelsel. Dus dat is prima. Dus waar het nu nog voornamelijk een oppotmiddel als een vastzetten van je vermogen wordt gezien.
Zoals goud eigenlijk vroeger.
Nou, wat goud vroeger een rol had, ja. Ik denk dat Bitcoin ook de goudmarkt ruimschoots voorbij gaat.
Dus een soort digitaal goud hebben we dan.
Ja, maar dan wel alle voordelen van digitaal. Je kan het natuurlijk wat makkelijker meenemen. Je kan het beter verdelen. Je kan het, je kan op allerlei aspecten. Ja. Kent Bitcoin voordelen die goud niet heeft. Je kan het ook makkelijker bewaren. Het is ook te tillen.
Ja. Maar de analogie met goud is natuurlijk,
maar ook wat nadelen die het heeft omdat het digitaal is. Namelijk dat het ook, het is, in feite wordt de waarde gecalculeerd. Er is niet echt een fysieke waarde die, hè, zoals voor de dollar bijvoorbeeld wel. Hè, die kan je terugrekenen als een optelsom van economische factoren. Hè, gebouwen, computers, machines, hè, bedrijven beschikken daarover. Dat vertegenwoordigt een bepaalde waarde ook in het economisch verkeer. In dollars of euro's kun je dat dan uitdrukken. Maar de crypto's zijn daar veel te instabiel voor. Want dan kan het van de ene dag op de andere.
Nou ja, kijk, ik vind
het is ook een soort inflatie die je dan.
Het is een beetje een ander aspect. Kijk, de volatiliteit is daar, dat is duidelijk. Maar het is natuurlijk ook de kans voor veel beleggers. Hè. Mm. Het feit, volatiliteit creëert ook de opportunity om daar. Is een goede reden om erin te investeren. Ja. En niet alleen voor mensen die het willen vasthouden en willen oppotten. Maar ook voor, bijvoorbeeld voor die derivatenhandel. De volatiliteit is eigenlijk een van de krachten op dit moment. En laat ook zien dat het een jonge markt is. Ja. Een jonge markt heeft natuurlijk per definitie een wat onstuimige groei. En die gaat altijd gepaard met ups en downs. Ja. Dus ik denk dat eerder karakteristiek is van een jonge groeiende markt. Dan van dat het product aan zich niet zou kloppen of zo. Of dat er iets mis mee is.
Ja. Maar goed, het is wel een beetje wat de gek te vergeeft, denk je dan. Hè? Want hij stond deze week dan op 36.000. Maar waarom staat hij niet meer op die 60.000 van een maand geleden? Ja. Of op 100.000, 500.000?
Het is altijd heel makkelijk om op een kwartier te kijken wat de prijs toen was en wat het nu staat of over een maand. Maar goed, zo kan ik het ook zeggen. Een jaar geleden stond Bitcoin op 5.000. Toen
hebben we als je er diep in zit en hij gaat in twee weken van 60 naar 30.
Ja, oké.
Je loopt wel een gigantisch risico natuurlijk.
Er zijn heel verschillende partijen natuurlijk die bezig zijn met Bitcoin met verschillende motieven. Hè. Je hebt de mensen die er inderdaad voor de lange termijn in zitten. Tot en met de daghandelaren en de minuuthandelaren. Overigens, dat is natuurlijk in traditionele markten niet anders. Nee. En ook in traditionele aandelen-obligatiemarkt heb je mensen, de flitshandelaren, die kan het niks schelen wat de lange termijn vooruitzichten zijn van een bedrijf of van de rente. Die inderdaad die verdienen aan de volatiliteit. Nou, dat is voor korte termijn handelaren in de Bitcoin-wereld niet anders. En ja, precies wat Lucas zegt. Omdat die volatiliteit,
en juist die volatiliteit is dan een kans.
Precies, ja, volatiliteit, up or down, maakt niet uit, want volatiliteit verdien je aan. Ja. Dus het ligt er maar net aan met welk doel je erin zit. Ik denk dat veel mensen inderdaad met die crash, de daghandelaar, als je een beetje slim bent geweest, dan heb je er misschien wel geld aan verdiend.
Ja. Er zijn ook heel veel mensen die natuurlijk een longpositie hadden ingenomen. Of met leverage traden. Ja. Dus dan, ja, het is een beetje technisch complex misschien, maar die mensen hebben daar dus aan verloren. Ja. Maar mensen die gewoon een buy and hold positie hebben, ja, je koopt iets, je houdt het vast, ja, dan heb je natuurlijk een papieren verlies. Maar heel veel mensen hebben het niet als een exit moment gezien. Dus dan heb je eigenlijk verlies. Ja, heb je dan verlies? Nou, ik zeg van niet. Want je hebt nog steeds die ene bitcoin bijvoorbeeld van die 21 miljoen die zijn.
Dat is wel even de vraag.
Je vermogen zit vast.
Wat is de intrinsieke waarde voor een bitcoin bezitter? Als hij crasht, je hebt voor een ton bitcoins, hij crasht, het is ineens nog maar 50.000. Kan je dan toch nog tevreden zijn met die bitcoins die je bezit?
We hebben natuurlijk veel klanten in ons midden die ook niet op die manier kijken naar hun portfolio. Dus niet de hele tijd terugrekenen naar de eurowaarde van hun portfolio, maar eerder denken in het feit dat ze een bepaalde hoeveelheid bitcoin zouden willen acquireren. En dus daar een moment in zien om een groter stukje van de totale taart te kunnen bemachtigen. Er zijn 21 miljoen maximaal ooit. En dus als je er eentje hebt, heb je altijd die 21 miljoenste. En als je het zo bekijkt, dus is niet veel gebeurd.
Dan heb je wel een hele sterke geest, denk ik, als je de nuchterheid hebt om te zeggen van ik kijk helemaal niet naar wat mijn bitcoin-positie in euro's of dollars waard is.
Het ligt dan natuurlijk maar helemaal aan wat je toekomstverwachtingen zijn voor bitcoin. Hè? Welk scenario je verwacht. Hè? Als je inderdaad verwacht dat de rol van bitcoin in het monetaire systeem of als oppotmiddel inderdaad alleen maar zal groeien. Ja, dan word je er niet nerveus van. Ja. Dus ja, dat ligt er echt aan wat je verwachtingen zijn.
Ja, ja. Nou ja, goed, je zegt ook die schaarste, hè, die is belangrijk, ook voor de waarde die het heeft. Ja. Van, ik wil een positie opbouwen in bitcoin, want straks zijn ze worden straks niet meer bijgemaakt. Ja. Dan kan de koers ook alleen maar omhoog.
Nou ja, dat is natuurlijk ook wat je ziet sinds 2008. Sinds het product bedacht is natuurlijk de koers alleen maar met meer dan 200% gemiddeld per jaar omhoog gegaan. Mm-hmm. Dus dat is die schaarste werking heeft wel degelijk een positief effect op de koers. Ja. Dat we nu een dip hebben, daar heb ik begrip voor. Dat hebben we in de vorige boeren ook wel een keer of 7 gezien. Dat er correcties komen van 30-40% plus. Maar grosso modo, jaar op jaar gaan we nog gemiddeld met 200% per jaar omhoog.
Ja.
Dus de lijn is wel in dat exponentiële netwerkeffect is omhoog.
Ja. Maar goed, als het netwerkeffect, als je alleen naar het schaarste effect kijkt, dan zie je dat voor Ethereum en de Dogecoin, waarvoor dat dan niet geldt, want die kunnen nog wel eindeloos worden bijgemaakt, geloof ik. Ja. Terwijl die harder zijn gestegen dan de Bitcoin.
Ja, Dogecoin is wel een beetje een apart verhaal. Ook opzienbarend. Vind niet zo gek dat je die nou even noemt. Kijk, uiteindelijk waarom Bitcoin...
Ik zag op Twitter steeds die honden voorbij komen. Met,
ja, Elon Musk een beetje te volgen. Ja. Die is natuurlijk ook fan van. Die speelt een beetje met zijn gemeenschap. Ja. Maar kijk, de kracht van Bitcoin is natuurlijk waar het destijds mee begonnen is. Als eerste is het van niemand, hè? Het is decentraal. Dus er is ook geen groep eigenaren of een comité of een directeur van Bitcoin. En de verdeling van die coins zit dus ook niet bij een bepaalde groep groot aandeelhouders of zoiets dergelijks. En dat maakt het een product wat voor iedereen is en ook een redelijk goede verspreiding kent. Het is technisch interessant product. Het heeft ook de start gemaakt, het is de start geweest voor allerlei afgeleide producten. Ethereum is duidelijk ook in concept afgeleid van Bitcoin. Maar goed, kijk je naar Dogecoin. Dat product is een kopietje van Bitcoin. En eerlijk gezegd heeft de eigenaar of de bedenker daarvan, die heeft een aantal elementen van Bitcoin eruit gehaald. En heeft ermee een soort van slap aftreksel van Bitcoin gecreëerd.
Light Bitcoin.
Hij heeft het ook in 2 uur gedaan. Hè? Dat heeft hij ook altijd geroepen. Ik maak het in 2 uur. Het is een grapje. Je kan ermee elkaar voortjes geven op internet. Daar is het voor bedacht. En ik geef het ook een leuk naampje. En het is volstrekt zinloos. Dat heeft hij ook altijd bijgeroepen.
Maar het is puur marketing eigenlijk.
Ja, dus het enige. Kijk, dus dat product loopt niet op technische innovatie. Of op een uniek karakter, of het feit dat er geen dat het volledig decentraal is, of dat het geen comité of in dit geval kent het een eigenaar, als je het zo mag noemen. En het enige wat Dogecoin heeft is hype, en dat gaat niet lang goed. Wij verkopen het
zoiets. Alsof Bitcoin geen hype is.
Nee, maar het heeft ook die andere elementen waar ik het net over had. En daar zit wel een groot verschil in. Daarom zit er fundamentele waarde en innovatie in Bitcoin die niet in Dogecoin zit. Maar ik ben het met je eens natuurlijk. Hype kan lang goed gaan. Maar ik denk niet dat het uiteindelijk bijvoorbeeld een discussie gaat worden. Gaan we met z'n allen naar Dogecoin of gaan we naar Bitcoin toe? Want daar zijn de onderliggende kenmerken toch te verschillend voor.
Ja, goed, zeker weten doen we nooit. Hè. Dan krijg je altijd van, als ik wist waar die naartoe gaat, dan stond ik nu niet hier. En dat is altijd het. Maar hoe kun je een slag doen naar de fundamentele waarde van de Bitcoin? Uitgedrukt in euro's of dollars?
Er zijn mensen die pretenderen dat ze dat kunnen. Ik behoor daar niet toe. Omdat. Oké, het aanbod ligt vast. De vraag die varieert. Het ligt er voor de lange termijn, wat mij betreft, echt aan. Inderdaad, welke plaats Bitcoin, laten we het even specifiek bij Bitcoin houden, welke plaats Bitcoin in het monetair financiële universum gaat innemen. En ik zie daar heel uiteenlopende mogelijkheden. En welke het gaat worden, durf ik niet te zeggen. De waarde hangt dan waarschijnlijk ook heel erg af van welk scenario het wordt. En er is zelfs ook een scenario denkbaar dat er, ondanks de netwerkeffecten die natuurlijk heel erg Bitcoin nu bevoordelen, dat er ooit nog eens een keer een heel nieuwe crypto komt met superieure technologie die heel Bitcoin nog
overbodig maakt.
Ja. Het is niet uit te sluiten. Dus ik durf daar niks over te zeggen. Ik vind de analogie met goud in zoverre wel interessant. Omdat, kijk, goud, fysiek goud, oké, is ook het aanbod min of meer vast. En hangt de waarde dus volledig af van de vraag. En die waarde is dus, die fluctueert, maar is nooit nul geweest. Ja. Er zijn er ook mensen die zeggen, goud is daarmee dus een duizenden jaren durende bubbel. Ja, dat is een manier om ernaar te kijken. Je kunt ook zeggen van, het is dus een interessante asset class om in portfolio te hebben. Zo kun je ook naar Bitcoin kijken. Ik vind dat zelf moeilijk, omdat
de volatiliteit is ook wel 10 keer zo groot als die van goud. Maar dat is misschien omdat het zo'n jong fenomeen is.
Maar over dat netwerkeffect wat je net zei, en dat je daarmee niet weet of Bitcoin nou de winnaar is, of dat er een andere Bitcoin lookalike of concurrent komt die het inhaalt. Je kan wel zeggen over netwerkeffecten dat netwerkeffecten uiteindelijk tot een winnaar leiden. En dat is iets waar we in mijn ogen ook al lang een gepasseerd station hebben bereikt. Dus kijk bijvoorbeeld even naar de ontwikkeling van VAS en Betamax. Wij zijn allemaal
zo een winnaar. Dus welke van de crypto's het uiteindelijk?
Niet welke van de crypto's, maar in het specifieke domein van Bitcoin als zijnde een store of value en een munteenheid waarmee je waarde en transacties kan doen. Dat is echt een geldconcurrent. Want dat is Ethereum bijvoorbeeld niet. Dat is gewoon een hele andere toepassing, andere use case. Maar ik denk dat Bitcoin niet zo snel ingehaald wordt door een concurrent. En de vergelijking dus met VHS versus Betamax. Betamax was technisch gezien de betere band. VHS heeft gewonnen. En omdat ze een netwerkeffect hadden, waarmee iedereen uiteindelijk de standaard van VHS heeft opgezocht. Want dat is ook zo makkelijk in de videotheek en voor alle deelnemers, voor de mensen die video's maken. Netwerkeffect bepaalt uiteindelijk.
Door de porno natuurlijk.
Nou, maar die kon je ook op Betamax vinden. Ja. Dus ik weet niet of het daar alleen door komt. Okay. Uiteindelijk ontstaat er een. Net zoals. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor Facebook. Facebook was natuurlijk ook niet het eerste en het enige sociale netwerk. We hadden Hives en MySpace. En uiteindelijk wint Facebook omdat ze gewoon een bepaald aantal deelnemers hebben. En dat omslagpunt, dat kan je wel financieel maken. Dat legt bijvoorbeeld bij Facebook op zo'n marktwaarde van 100 miljard. En bij Amazon hebben we dat ook gezien in de e-commerce. Toen ze die 100 miljard halen, waren ze de facto de winnaar in dat e-commerce spelletje. Je ziet dat ook bij Facebook, Google zie je dat ook. Een bepaalde grootte en je hebt in je netwerkeffecten ben je de winnaar geworden. En ja, Bitcoin die heeft toen hij op $53.000 stond, en nu is lager, heeft hij zelfs al de 1000 miljard geraakt. Dus ik denk dat we met Bitcoin wel op een model zitten, op een alternatief geldsysteem, als je dat zo mag zeggen. Want ik denk niet dat het zomaar de dollar vervangt. Hè. Laten we het maar als store of value. En dat het daarmee de facto de winnaar is. En dat niet zomaar een Bitcoin 2 dat nog even gaat inhalen. Net zoals er niet zomaar even iemand Facebook inhaalt. Weet je, dat snappen we allemaal. Maar van Bitcoin, omdat het zo ongrijpbaar is, kijken we er anders naar. Maar ik denk dat het is eigenlijk al zo groot dat we daar niet meer over na hoeven te denken.
Ja, maar goed, dat hele ingewikkelde. Het is misschien niet echt ingewikkeld, maar heel veel mensen begrijpen nog. Ze is het goed, het hele blockchain verhaal. En het verhaal wat jij nu vertelt, dat is natuurlijk het echte verhaal van de Bitcoin. Terwijl we tegelijk zien dat het gewoon op de verjaardagsfeestjes. Het is gewoon een speelbal van speculanten geworden.
Het is en.
Dat moet toch voor de mensen die er echt heel veel van weten, of die er heel gepassioneerd mee bezig zijn, zoals jullie tweeën. Is dat ook een beetje een klap in het gezicht? Het is alleen maar een speeltje van speculanten geworden.
Nou, het is en. Kijk, hè, er zitten inderdaad mensen voor de lange termijn in. Er zitten mensen die inderdaad bepaalde toekomstvisies hebben. Ja, en er is ook een groep mensen actief die daghandel of die het als een spelletje ziet. Maar goed, die mensen zijn evengoed op traditionele markten in toenemende mate actief. Hè. Denk aan GameStop, de saga daaromheen.
Of het aantal Tesla.
Ik denk dat we, en dat staat eigenlijk los van crypto, hè, dat we misschien sowieso wel een ontwikkeling zien waarin er een nieuwe generatie instroomt in de beleggingswereld die dit ook meer als een spelletje benadert. Ja. Daarin ook gefaciliteerd door natuurlijk de techniek, hè, waardoor dat ook steeds
gamification,
makkelijker wordt.
Gamification, het swipe en apps. Ja. Nou komt een deel van die vraag naar crypto's ook uit de hoek van mensen, sorry dat je in de reden valt, die het geldsysteem of de banken niet vertrouwen. Hè. Die zijn ook bang voor een soort big reset. En dan in plaats daarvan zou de Bitcoin moeten opkomen om dat helemaal te vervangen. Of een andere crypto. Is dat een groep waar jij je ook in herkent?
Ja, zeker wel. Er zijn mensen die angst hebben voor het huidige financiële stelsel. Ja. En niet zozeer of het nou een Bitcoin degene is die het vervangt. Maar het is natuurlijk een systeem naast het bestaande systeem. En daarmee heb je feitelijk de mogelijkheid om je mogelijk niet te veel last te hebben van echte schade die in het financiële stelsel ontwikkelt. Veel mensen zijn bang voor de controle die centrale banken hebben op de invloed van de rente. Waardoor er feitelijk risico niet meer geprijsd wordt. Want al het risico wordt door de centrale banken weggenomen door die rente te beïnvloeden. En door het bijdrukken van miljarden, miljarden, duizenden miljarden. Dat daarmee de inflatie op jouw deel van de koek is natuurlijk enorm.
De AEX-factor, Paul Lasseur.
Bij mij in de studio nog altijd ING-econoom en crypto-expert Teunis Broosens en Lucas Wensing, directeur van cryptohandelaar Amdax. Ja, de Bitcoin die wordt op plaatjes vaak wel afgebeeld als een gouden muntje. Hè, met die B met die twee streepjes erdoor. Een beetje analoog aan het dollarteken. Maar het zijn natuurlijk bits en bytes. Maar is het daarmee toch een soort munt geworden? Wel een vorm van geld? Want als betaalmiddel komt het niet echt van de grond, hè?
Nou, het kan, je kan ermee betalen. Het is, de vraag is inderdaad of het...
Een paar jaar geleden had je de eerste pizzeria waar je met bitcoin kon betalen. Zullen mensen wel spijt hebben dat ze toen een hele bitcoin voor dat een pizza hebben betaald?
Maar goed, de ontvanger van die bitcoin in ruil voor die pizza heeft ze ook weer uitgegeven. Dus er zijn twee mensen zijn daar
ongelukkig van. Ongelukkig van geworden.
Ja, dus het is technisch een betaalmiddel. Je kan ermee betalen. En er zit wat inefficiëntie in bitcoin als het gaat om het doen van betalingen. Want het is door het decentrale karakter is het geen snel systeem. Het is wel een heel veilig systeem, maar niet heel snel. En ja, als je natuurlijk, het als een.
Het kost heel veel rekenkracht en dus ook energie van computers.
Ja, dat kost veel rekenkracht en energie. Dat is het miningproces waar je nu op ingaat. En dat staat eigenlijk los van de transacties, hoor.
Maar ik dacht dat ook de transactiekosten ook wel 10 euro konden zijn. Dus als je kleinere aankopen ermee doet, dan ga je al gauw in de transactiekosten al een stuk hoger.
Ja, het is een netwerk wat zo opgezet is dat het aantal transacties toeneemt, dat niet per definitie ook die hoeveelheid mining power nou exponentieel toeneemt. Dus dat draait juist. Eigenlijk wordt het wordt dus goedkoper qua energiegebruik op het moment dat meer mensen aan deelnemen. Maar de ontwikkeling die nu gaande is dat er lagen, layer 2 solutions wordt dat dan technisch genoemd, bovenop Bitcoin komen om die snelheid van transacties en micropayments veel makkelijker mogelijk te maken. Dus dat je echt gewoon kan pinnen in de winkel met Bitcoin op de snelheid waarmee je dat nu met je pinpas doet.
Daar gaan we wel naartoe.
Ja, die ontwikkelingen die zijn er al, die producten zijn er ook al en die worden steeds volwassener.
Ja. Ja. Dat zie je ook wel gebeuren?
Ik zie het in Nederland, in Europa niet zo snel gebeuren dat Bitcoin het betaalmiddel wordt. Eigenlijk diezelfde netwerkeffecten waar we het net over hadden, die zorgen dat je overal met je euro's kan betalen. En ja, dat moeten zowel natuurlijk aan de verkoperskant als inderdaad aan de consumentenkant moet men dan ook bereid zijn om dat met Bitcoin te doen. Wil dat gaan vliegen? Maar misschien ook nog wel belangrijker. Kijk, overheden en de Nederlandse overheid, de Europese Centrale Bank, die zitten er niet op te wachten, denk ik, dat de euro echt verdrongen zou worden als betaalmiddel door welke munt dan ook. Je zag dat toen een paar jaar geleden toen Facebook met zijn Libra kwam. Wat we vandaag de dag Diem noemen. Die inmiddels met de staart tussen de benen uit Europa zijn gevlucht. En waarom zijn ze gevlucht? Omdat de Europese overheden, centrale banken heel duidelijk hebben aangegeven. Wij hebben er geen zin in dat er een munt die niet de euro is, hier echt grote voet aan de grond zou krijgen. En iets in een scenario waarin Bitcoin echt ook groot zou worden in betalingen in Nederland, in Europa, vermoed ik dat overheden daar.
Maar goed, zo'n opstelling van overheden en centrale banken is natuurlijk koren op de molen van, ja, noem het complotdenkers of bitcoin-gekkies die denken het is een onbetrouwbaar dat geldsysteem en ook een risicovol systeem.
Zeker, dat wordt zeker ook gebruikt. Ja. En ik heb er ergens wel begrip voor, want Facebook is natuurlijk gewoon een commerciële organisatie, dus dan ga je misschien wel op een plek zitten waar tot nu toe de overheid dominant was. Het verschil met Bitcoin is natuurlijk dat het van niemand is. En dat het daarmee van iedereen is. Je hebt niet veel meer nodig dan internettoegang om er gebruik van te kunnen maken. En dat wordt in de categorie we gaan het verbieden.
Het is democratischer eigenlijk.
Het is sowieso democratischer. En het is ook niet zomaar te verbieden daarmee. Je kan natuurlijk wel logistiek gaan verbieden of heel veel beperkingen opleggen. Maar dat uiteindelijk moet je het internet gaan uitzetten, wil je het echt verbieden. Dus het kan enorme schokken hebben als regelgevers aan gaan geven dat ze een bepaalde invloed willen op die markt. Dat ben ik meteen met je eens. Kan nogal wat impact hebben op de koers. Maar een Bitcoin zet je niet zomaar uit. Dat is dan even de andere kant. En ik denk dat het niet de route is die op dit moment nu belopen wordt. Je ziet dat juist regulering het antwoord is op de risico's die centrale banken zien. Dat zie je in Amerika. Daar is de regelgeving eerlijk gezegd alweer wat verder dan in Europa. Maar ook in Europa. Kijk, wij als Amdax, wij staan onder toezicht van de Nederlandse Bank. Het is een registratie, maar het heeft alle kenmerken van een vergunning om dit te mogen doen. Dus ik moet alles doen wat banken ook moeten doen om witwas te voorkomen, criminaliteit te voorkomen, terrorismefinanciering. Ik moet mijn klant kennen, weet je, al dat soort eisen om uitwassen.
Maar terecht, toch?
Ja, dat vind ik ook heel terecht. En je ziet dat dit dus ook alleen maar toeneemt.
En ik denk dat jij dat ook prettig vindt om te kunnen zeggen, joh, ik voldoe aan alle eisen. Ik
merk ook dat de klanten er goed op reageren. Want we hebben die vergunning 1 oktober gekregen. We waren de eerste die door dat stelsel weer goedgekeurd werden. Ja, en sindsdien zijn de klanten ook pas aan boord gekomen. Die merkten dat voor de mensen thuis, zeg maar, wij zitten echt in de bovenkant van de markt. Dus wij bieden cryptohandel aan vanaf 25.000 euro. En we doen ook crypto vermogensbeheer vanaf 250.000 euro. Dus dat is echt voor de vermogende particuliere en zakelijke klanten. Daar hebben we nu meer dan 350 van.
Dat is het vermogen van de klant of het vermogen wat in die bitcoin dan uiteindelijk?
Nou, dat is het vermogen. Dat is niet het vermogen van de klant, maar wat de klant inbrengt als vermogen.
Okay. In een bitcoin belegging, of in een crypto belegging.
Ja, of dat ze dat in euro inbrengen omdat ze daar crypto van willen kopen.
Teunis, wat doet ING voor crypto kopers?
Op dit moment bieden wij geen crypto diensten aan.
Nee. Helemaal niet? Nee. Of hebben jullie een externe partner? Of doen jullie het via Amdax of zo?
Nee. Nee, op dit moment niet. Kijk, er is een aantal jaar geleden is gekeken eigenlijk van wat willen we hier? En toen is besloten van om allerlei redenen. Ook vooral omdat toen het toezicht inderdaad er nog helemaal niet was. En dat het voor een bank als onder toezicht staande instelling haal je heel veel problemen op de hals als je je in een veld beweegt waarin andere partijen actief zijn die niet onder toezicht staan. Hè, vanuit de witwassen enzovoort. Naar alle dingen die Lucas noemde.
Know your customer. Hè?
Ja, en dat is toen een van de redenen geweest. Er zijn meerdere redenen. Maar dat is een van de redenen geweest dat wij. Maar ik denk dat dat voor heel veel banken geldt. Toen heb ik gezegd van nou, we gaan hier niet aan de slag. Ja, inmiddels is dat inderdaad aan het veranderen, dat toezicht. Mm. Hè? En ook in Europa en Brussel wordt een MiCA voorbereid. Het Markets in Crypto Assets voorstel. En wat eigenlijk die hele cryptowereld ook qua markttoezicht onder regulering moet brengen. Dat neemt in ieder geval dat bezwaar weg dat er geen toezicht is en dat je het daarom niet kan aanraken als bank.
Ik neem maar staan dat jullie er bovenop zitten en eigenlijk elk moment evalueren, misschien elke maand wel een keer van wordt het niet toch eens tijd? Of hebben jullie gezegd van voor 2025 stappen we er niet in?
Ik ga hier niet vertellen wat de interne overwegingen zijn.
Nee.
Maar kijk, ik vermoed natuurlijk de klantinteresse neemt toe.
Ja.
Dat is natuurlijk evident. Banken en alle financiële instellingen kijken natuurlijk wel weer met hernieuwde interesse in het algemeen van wat gebeurt hier en welke rol zouden we hier eventueel kunnen spelen.
Ja, nee, maar goed, het lijkt me spannende tijden. Maar ik kan me ook voorstellen dat op het moment dat hij zo hard crasht als 2 weken geleden, dat je dan ook denkt van nou, is maar goed dat we er nog niet in zitten. Want anders heb je dat ook weer bij de hand.
Nou ja, kijk, het ligt helemaal aan de klant die je voor je hebt. En wat zijn doelstellingen zijn en wat zijn...
Maar je hebt ook een soort zorgplicht als
precies,
bank natuurlijk.
Maar die zorgplicht hangt ook af van wat de doelstellingen van de klant zijn. Hè? Als de klant zou aangeven van, goh, ik begrijp helemaal wat Bitcoin is. Ik begrijp helemaal de volatiliteit die daarmee samenhangt. Dan kan je prima aan je zorgplicht voldoen. Zeg ik zonder eerlijk gezegd al te zeer expert te zijn op dat terrein.
Ja, de klanten van Amdax die zullen daar beter van doordrongen zijn, denk ik, dan de doorsnee in je geld.
Ja, maar dit zijn natuurlijk wel factoren die meespelen. Ja. Hè, waarom banken, denk ik, hier wat conservatiever in de wedstrijd zitten. Hè, omdat ook klanten van banken, wat dit betreft, wellicht dat conservatiever zijn. En voor hun crypto-interesses inderdaad naar andere partijen.
Maar goed, de Masters of the Universe of Wall Street, hè, de Goldman Sachs en zo, die gaan wel langzaam die kant op. Dat ze...
Ja, hè, al zie je daar inderdaad, het is vaak synthetisch. Hè, dus het gaat vaak met derivaten in eerste instantie. Het is vaak ook eerst op institutionele partijen gericht. Dus je ziet ook daar, als je door alle mooie woorden en opgeblazen persberichten heen prikt, dat ook zij wel enigszins voorzichtig zijn, hoor.
Maar goed, ook allemaal gedreven uiteindelijk door de vraag van klanten.
Dat is uiteindelijk de klantenkoning.
Die willen dat graag. Maar goed, ik begrijp die huivering ook wel. Maar dat is denk ik een verschil met hoe jullie erin staan. Want jullie zijn specialisten.
Ja, dat helpt natuurlijk. Hè. Dus we helpen ze ook bij de keuze die ze daarin maken. En we schetsen uiteraard het grote plaatje en ook het langere plaatje. Want het is aan de ene kant een prijsontwikkeling. En we hebben het nu heel veel over prijs. Maar het is ook een investering in innovatie. En dat is niet weg te denken onderdeel van de reden waarom je uiteindelijk in crypto investeert. Het is te simpel om te zeggen, ik koop alsof het een dollar is. Hè. Zeg maar, we openen een dollarrekening, ik koop dollars en dan kijken hoe de koers van de dollar zich ontwikkelt ten opzichte van de euro. En dat is een veel te smal perspectief waarom je in crypto gaat.
Ja, toch denk ik dat dat wel een meerderheid is van de crypto.
Dat kunnen, maar niet onze klanten niet. Die krijgen het bredere plaatje te horen. We hebben dus ook bijvoorbeeld in die crash...
Maar daar vragen ze ook om. Ze willen dit ook.
Ik vertel het in ieder geval. Laat ik het zo zeggen. Ze vragen natuurlijk wel, waarom moet ik erop instappen? Waarom moet ik instappen? Waarom is crypto zo aan het groeien? Wat gebeurt er met de crypto? Mensen weten natuurlijk ook niet zoveel. En dat is niet zo erg, dus dat moeten we uitleggen. Maar het is niet alleen maar een prijspraatje. Dat gaat natuurlijk ook om wat er nou in die markt zich beweegt. Maar even voor jouw beeld. We zijn dus in oktober is de winkel open gegaan, als ik het zo mag zeggen. En we zitten nu op zo'n 125 miljoen euro klantgeld wat in onze kluizen ligt in crypto's. Dus, en dat is 8 maanden geleden. Dus er is niet een beetje interesse. Er is ongelooflijk veel interesse van serieuze investeerders. Dus met vermogen, want daar zitten wij op. Die investeringen doen. En dat zijn nog steeds mensen die het gevoel hebben. En dat deel ik van mensen. Dat ze in een vroege en een jonge markt instappen. Dus volatiliteit ja. Maar ook met met heel veel potentie. Okay. De afgeleiders van Bitcoin zijn ook enorm. Daar wordt vaak aan voorbij gegaan. Het project Ethereum om smart contracts te maken. Nou, smart contract is natuurlijk een beetje een complex woord om te begrijpen. Maar alles wat bijvoorbeeld een notaris moet doen of een verzekeraar, financiële contracten die door een partij worden afgesloten, kan je ze dadelijk gewoon uitprogrammeren. Heb je die partijen niet meer nodig? Of in ieder geval kan je dat aan softwarecode overlaten. Maar ook, we hebben de NFT-hype op dit moment. Nou, de non-fungible token. Dat is dan eigenlijk alles wat digitaal is, dat je daar je eigen eigenaarschap van
kan. En de kunstmarkt ook, hè?
Nou ja, het
voor mij specifiek. Ja,
maar het gaat echt breder. Want het gaat erom alles wat digitaal is, dat je daar kan aantonen dat dat van jou is. Dat je daar de eigenaar van bent. Met, zelfs als schrijf je een scriptie, is dat al een probleem. Hè? Dus de universiteit wordt de scripties gejat. Maar ik kan dadelijk mijn scriptie van een NFT voorzien. En daarmee kan ik mijn eigenaarschap aantonen. Maar je ziet het ook, de muziekindustrie gaat ook fundamenteel veranderen.
Een gelimiteerde oplage kan je dan uitgeven weer. Een beetje zoals vroeger. Dan weet je dat je die originele opname hebt van een rap.
Maar dat innovatieve aspect is inderdaad wel belangrijk. Want we hebben het heel veel weer over die prijs. En inderdaad, het is zoveel breder. Hè? Want inderdaad, sowieso is dat innovatieve karakter ook wat mij ook zo geweldig fascineert en interesseert in het veld. Hè, voor mij is ook de hele crypto-wereld, het is ook een wereld waar, hè, het is ook gewoon een menselijke wereld. Dus de goede mensen, de slechterikken, iedereen stort zich erop.
De sukkels en de slimmerikken.
De ontwikkelingen gaan razendsnel. Hè? Je zou kunnen zeggen, hè, de traditionele financiële wereld, 200 jaar geleden was er geen toezicht. We hebben er 200 jaar over gedaan om te experimenteren. Crisis, crashes, problemen. En nu staan we waar we vandaag de dag zijn. Crypto is nu 10, 12 jaar onderweg. Ja. En
het is natuurlijk een pressure cooker.
Halverwege die ontwikkeling. Het is een pressure cooker. Die energie en de snelheid waarmee innovaties worden gedaan. En natuurlijk gaat waarschijnlijk de helft of veel meer dan de helft van de projecten gaat mis. En er zit oplichting tussen en van alles. Maar er zitten ook hele mooie juweeltjes tussen. We zijn ook wel als bank, en we hebben al jarenlang een team wat ook naar die technologie kijkt. Hè? De blockchain, de distributed ledger. En kunnen we die techniek inzetten? Natuurlijk de nieuwste ontwikkeling wat afgelopen jaar is dan decentralized finance. Wat ook weer aanknopingspunten biedt. Dus die innovatie, die techniek, die energie, want het is allemaal open source. Het is uiteindelijk, het zijn hobbyisten, het zijn vrijwilligers, zo gezegd. Er zit geen grote multinational achter die deze Bitcoin in de lucht houdt of het brede crypto-universum. Ja, dat is wat dit veld voor mij in ieder geval zo interessant maakt. Ja.
Maar goed, soms krijg je wel een beetje die indruk als Elon Musk zich er bijvoorbeeld mee bemoeit. Dan denk je van, dat is dan één individu. Is weliswaar de ene rijkste man ter wereld. Maar het blijft gewoon een individu. Ja, die in een opwelling wat twittert, lijkt het dan. En dan ook als een blad aan een boom ook weer draait, bijvoorbeeld. Hè. Hij stapte af van de Bitcoin omdat hij te veel fossiele energie zou verbruiken. Hè. En daarvoor was hij nog zo overtuigd.
Ja, de Elon Musk verhaal is echt wel interessant. Kijk, sowieso is het een interessante ondernemer. Maar er gebeuren wel een aantal dingen tegelijkertijd die wat duiding vereisen. Kijk, als eerste is hij natuurlijk ingestapt in Bitcoin door het eerst zelf te kopen, hè, vanuit Tesla. Dat is eigenlijk de belangrijkste grote aankondiging geweest. Dan heeft hij voor 1500 miljard. Zeg ik het nou goed? 1500 miljoen, 1,5 miljard. Moet even de lutjes niet om elkaar halen. Heeft hij eerst Bitcoin gekocht? Kijk, als hij alleen maar zijn auto's voor Bitcoin wilde verkopen, had hij dat niet hoeven doen. Dus hij ziet.
Maar dat kan ook.
Dat was een tweede stap. Dat hij zei van, ik ben zo hyped over Bitcoin. Je mag ook weer je auto kopen met Bitcoin. Maar wat daartussendoor gebeurde, is dat hij zich ook als een actief gebruiker, participant in het netwerk heeft opgesteld. Hij heeft techneuten aan het werk gezet om bijvoorbeeld ook Bitcoin nodes te draaien. En hij heeft een betaalserver staan voor het kunnen accepteren van crypto voor die auto's. Dus hij is niet alleen maar iemand die het als een muntje dan koopt en op zijn balans zet. Hij is echt een actief participant in de ontwikkelingen. Daarna is er inderdaad wel iets gebeurd, waardoor hij zei van, nou, ik vind het hele milieuaspect een probleem. En wat ik daar uit filter, is dat hij eigenlijk en plein publiek door een soort van leergang is gegaan. Alsof hij zonder enige vorm van eerst zichzelf te informeren over wat er nou precies, hoe dat nou zit met dat milieuaspect, dat hij dit ergens heeft opgevangen, getwitterd heeft en de echte hele crypto-wereld viel over hem heen. Want die hele discussie over
maar
dat milieu.
Ik denk daarvoor waren ze allemaal helemaal, liepen ze met hem weg waarschijnlijk.
Dus er is wel een
dus moet je nou blij zijn met zo'n Elon Musk als crypto-community?
De community heeft hem dus eerst als crypto-god neergezet, ongeveer. En daarna heel hard van zijn sokkel afgetrokken. Dus dat vond hij ook niet zo heel heel erg leuk. Ik denk dat Elon Musk natuurlijk ook wel een beetje de neiging heeft om vanuit zijn expertise te denken dat hij overal verstand van heeft. En dat hij dat op dit domein een beetje onderschat heeft over wat voor een kwaliteit er al in de markt gaande is. Ja. Maar wat nu natuurlijk gebeurt, en dat is precies het kantelpunt wat denk ik interessant wordt. Hij verdient natuurlijk nu zijn meeste geld, een ruim portie van zijn geld, met de emissierechten.
Mm-hmm.
Want die van de overheid krijgt voor het maken van die niet-fossiele auto's.
Ja.
En dat eigenlijk werkt dat zo dat op het moment dat er energie in dat domein wordt toegepast, dat je daar feitelijk een vergoeding voor krijgt. En die kan die ook weer verkopen aan auto's die fossiele brandstoffen gebruiken.
Okay, ja.
Maar de twist die je natuurlijk nu kan maken, want hij heeft natuurlijk niet alleen maar auto's, hij heeft ook batterijcellen van die opslagsystemen, hij heeft ook van die zonnepanelen systemen. Ja. En hij wil natuurlijk met zijn raketjes naar Mars. Waar ook uiteindelijk iets van een betaalmiddel nodig is.
Ja.
Het is natuurlijk helemaal niet ondenkbaar dat hij die emissierechten systeem gaat gebruiken om de opgewekte energie vanuit zijn zonnecollectoren en die in die batterij zit opgeslagen, om die ook echt te gaan toepassen voor bijvoorbeeld mining.
Ja.
Want dan als eerste is er dan stroomopwekking en loopt er feitelijk energie door zijn systemen en kan hij daar dus weer emissierecht op claimen.
Dus dat duikt hij ook vervolgens weer op als de redder van de bitcoin.
Nou ja, weet je, er komt wel heel veel bij elkaar samen. En het is natuurlijk een man die links en rechts wel eens wat ballonnetjes opgooit, maar ik kan me heel goed voorstellen dat hij uiteindelijk in die ontwikkeling van die crypto's combinatie met die emissierechten nog wel eens een belangrijke factor kan spelen.
Maar linksom of rechtsom, het energieverbruik van bitcoin, van het hele systeem, van het minen, hè, waar we niet al te ver op in zullen gaan. Dat is een technisch verhaal. Maar dat is wel een punt. Dat speelt altijd een rol.
Het is een hoog elektriciteitsverbruik. Hè? En ja, kijk.
Ja, een hoog. Ik geloof dat Cambridge had berekend dat bitcoin net zoveel stroom verbruikt als heel Nederland.
Ja, hè, kijk, maar technisch gezien is het eigenlijk het elektriciteitsverbruik is het offer wat je brengt om inderdaad in een decentrale context zonder een poortwachter dat netwerk open te houden voor iedereen. Hè. Het traditionele geldsysteem en financiële markten, hè, dat zijn poortwachters, er zijn vergunningen, ken uw klant enzovoort. Hè. Dus daar, als je er eenmaal op bent, dan ben je dus te vertrouwen, want je bent inderdaad, iemand heeft een vinkje bij je naam gezet. En die hele cryptowereld, of de bitcoin, is juist gebouwd op het idee, het moet voor iedereen toegankelijk zijn. Maar ja, hè, hoe weet je dan van elkaar, van de miners, dat ze te vertrouwen zijn? Nou, in principe is de bereidheid om flink te spenderen aan elektriciteit, zou je kunnen zien als mijn commitment aan het netwerk. Kijk, ik ben te vertrouwen. Dus ja, het is een afruil. Hè, en ja, ik kijk daar toch ook wel met enigszins gefronste wenkbrauwen naar. Maar goed, er zit wel een afruil achter. En door sommige mensen wordt het zo ook gerechtvaardigd.
Mm. En dan komt er natuurlijk nog bij dat heel veel van de energie die gebruikt wordt door miners groene energie is. Want uiteindelijk ben je pas kostenefficiënt als miner als je daar de aller goedkoopste voor energie kan inzetten. En dat is nou typisch niet de bruinkool of steenkool energie. Dus je ziet dat miners zich verplaatsen naar de energiebron waar energie overtollig is. En dat een derde ongeveer van de wereldwijd opgewekte energie, die wordt gewoon weggegooid. Want alle energie die jij in een waterval in IJsland opwekt, die kan je niet gebruiken om in Rotterdam je Tesla mee op te laden. We hebben niet zozeer een energieopwekprobleem, maar we hebben een energietransportprobleem. En het mooie van miners is dat die zich naar de plek begeven waar die energie overtollig is. En daardoor zie je een hele grote hoeveelheid groene miners op dit moment. Maar er zijn ook een aantal niet-groene miners. En dat is wel een terechtpunt in China.
Ik vraag me ook af, waarom vertel je me dit? Want ik bedoel, ik hoef die miners niet aardig te vinden, toch?
Nou, kijk, uiteindelijk zorgen ze voor de veiligheid van je netwerk. Kijk, mensen denken dat een miner op zoek is naar munten. Hè? Want dat is de klassieke vorm van een miner. Goudminer, dat is gewoon een grote
gouddelven.
Ja, dat is precies een graafmachine. En die gaat de grond uitgraven tot hij goud heeft. Maar een miner is helemaal niet bezig met het afgraven van de grond op zoek naar bitcoin. Een miner is bezig met het veilig houden van het netwerk. Dat is zijn doel. En hij wordt alleen geïncentiveerd. Want hij krijgt voor het veilig houden, krijgt hij als beloning bitcoin. Ja. Maar het is niet dat die bitcoin aan het zoeken is.
Maar goed, je maakt mij niet wijs dat alle energie die er gebruikt wordt voor het minen, dat allemaal restenergie is. En het is ook energie die voor een ander doel zou kunnen worden aangewend.
Nou ja, wat ik zei, hè, er wordt zeker ook gewoon kolencentrale gebruikt in China bijvoorbeeld om te kunnen minen. En daar sta ik natuurlijk ook niet achter. Dat is niet de weg die we moeten gaan. Maar daartegenover wil ik zeggen dat er heel veel groene energie gebruikt wordt op plekken waar het geen andere gebruiker kent. Of niet kan worden verplaatst.
Maar er komt alles weer een beetje bij elkaar. Hè? Want we hadden het ook over die emissierechten van Elon Musk. Hè? En de overheidssubsidies die naar groene energie gaan. Op die manier komt groene energie subsidie van de overheid komt terecht bij bitcoin miners.
Zou kunnen, ja. Ja, kijk, nu.
Dus indirect.
Er zijn nu geen emissierechtensubsidiepartijen die Bitcoin minen. Dat is er niet. Dat is een soort van gedachtegangetje wat ik dan zelf maak. Ja, het klopt wel. Het kost energie, maar je kerstverlichting kost ook energie. En daar ben je ook bereid voor geld in uit te geven. En ik ben bereid om geld uit te geven aan de veiligheid van mijn crypto. Mm-hmm. Een belangrijke investering. Ja. Geen moeite mee.
Ja, kijk, ik zou het zelf wel mooi vinden als de Bitcoin-gemeenschap daar nog eens een andere oplossing voor vindt. Je ziet natuurlijk bijvoorbeeld bij Ethereum, die hopen eind het jaar over te gaan op proof of stake. Dat is in ieder geval een andere manier om, laat ik zeggen, voor miners om te werken.
Een proof of work, dat is het
precies,
systeem.
Precies, dat is dan een andere manier die minder energie, minder elektriciteit kost. Maar goed, daar heb je weer andere nadelen. Mm. Ik denk zelf. Kijk, Bitcoin is conservatief binnen de cryptowereld. Dat betekent dat Bitcoin gaat zelf echt niet snel experimenteren met. Goh, we gaan eens eventjes proof of stake doen of iets anders verzinnen. Nee. Dat zullen eerst de andere munten doen. Maar stiekem heb ik wel de hoop. In een scenario waarin Bitcoin inderdaad echt een blijvertje is, dat er op termijn. Gezocht wordt naar manieren om dat elektriciteitsverbruik wel te verminderen.
Ja, ik denk niet dat dat gaat gebeuren. Het is inherent aan de manier waarop Bitcoin werkt. En de overgang van proof of stake naar proof of work naar proof of stake voor Bitcoin zit er niet in. Mm. En het heeft ermee te maken dat op het moment dat je in proof of stake model zit, het woord stake zegt het al, is dat jouw stemkracht in het netwerk bepaald wordt aan de hoeveelheid munten die je hebt. Jouw stake in het netwerk bepaalt jouw zeggenschap. En dat is dus per definitie oneerlijk. Want de mensen die gewoon veel van die munten hebben, bepalen hoe het netwerk functioneert. En bij proof of work is dat niet het geval. Het maakt niet uit of jij een grote eigenaar bent of een kleine eigenaar bent. Want dat staat helemaal los van de veiligheid van het netwerk.
Ja, ik kan even jullie heel kort uitleggen dat proof of work systeem in de blockchain, in de Bitcoin, hoe we dat moeten zien.
Nou ja, bij ieder blok wat gemined wordt, moet eigenlijk een hele moeilijke puzzel worden opgelost. Waar je dus heel veel computerprocessorkracht in moet investeren. En daarmee, doordat jij inderdaad dus bereid bent om die elektriciteit, die processorkracht te investeren, laat je dus aan het netwerk zien van ik doe hier serieus werk. Ja. Ik ben niet een charlatan die eventjes een blok met allerlei fraudeleuze transacties aan de blockchain probeert te plakken. En eigenlijk die moeilijkheid van die puzzel, die wordt automatisch aangepast aan hoeveel miners er in het netwerk zijn. Dus daarom is inderdaad ook dat energieverbruik, het elektriciteitsverbruik niet afhankelijk van het aantal transacties dat gedaan wordt. Maar dat past zich automatisch aan het aantal miners wat in het netwerk actief is.
Ja, dat is proof of work.
Veilig het oplossen van een puzzeltje. Ja, en hoe meer mensen dat puzzeltje oplossen, hoe moeilijker het puzzeltje wordt. Dat is een beetje het idee om te zorgen dat in ieder geval elke 10 minuten een blok aan de chain wordt toegevoegd. En we willen niet dat met veel computerkracht dat blok na 4 minuten al wordt toegevoegd. Want dan ga je het monetaire beleid beïnvloeden. Nou, allemaal vrij complex. Goed om daar een keer apart naar te kijken. Maar de vrijgave van de Bitcoin in het netwerk is daarmee voorgeprogrammeerd. Dus we weten de absolute inflatie van coin staat vast. En dat is een heel belangrijk aspect van hoe Bitcoin werkt. Dus die schaarste is uitgeprogrammeerd. Ik weet nu al hoeveel Bitcoin er in omloop zullen zijn in 2060. Door dat model.
En dat weet iedereen?
En dat weet iedereen. En dat staat ook vast. En gaat niet veranderen. Oh. En bij Ethereum weet ik dat niet. En bij andere proof of work modellen over het algemeen ook niet. Sowieso andere crypto's is dat vaak maar een discussie. Hmm. En dat de voorspelbaarheid en daarmee ook misschien de traagheid, zoals Teunis net terecht zegt, het is niet op dit moment het meest innoverende platform. Maar het voldoet daarmee wel heel erg aan de karakteristieken van een store value. Net zoals dat goud die op zich in zich heeft. Hè. Hoe kan het nou zijn dat we iets wat we 4000 jaar geleden als een muntje zagen, dat we dat nog steeds in onze centrale banken opslaan. Ja. Dat heeft te maken met het hele conservatieve karakter wat erin zit. En ondanks de innovatie is Bitcoin een van de conservatieve munten.
Oké, we gaan het afronden. Ja. Hoe zien jullie de komende jaren voor je? Hoe gaat zich dit ontwikkelen? Is er het risico dat het allemaal alsnog implodeert en we met niks blijven zitten?
Ja, ik denk van die honderden, duizenden munten die er zijn, dat er een heleboel gaan imploderen. Ik denk wel dat Bitcoin en de belangrijkste crypto-munten en assets, die zullen wel een blijvertje zijn. Maar ik ga er geen prijsetiketje aan plakken.
Nee? Durf jij dat wel?
Nou, ik ben het helemaal mee eens. Hè. Er zijn een heleboel projecten die geen toegevoegde waarde hebben. Of waar een andere partij, een ander project wat net iets beter doet, maar dezelfde use case heeft, dat die gaat winnen. Dus daar gaat nog een enorm veel verandering in gebeuren. Maar er gaat ook heel veel innovatie komen.
En wat gaan crypto-bezitters nog meemaken de komende maanden, jaren?
Nou, op de wat kortere termijn zien we dat de Bitcoin markt qua prijsontwikkeling in een cadans van 4 jaren werkt. Dat heeft te maken met de manier waarop die schaarste is voorgeprogrammeerd. Dus we zitten nu in een periode waarin we over de boelmarkt spreken. En dat was te verwachten, omdat die boelmarkt zich ook 2 keer eerder heeft gepresenteerd op basis van die schaarste ontwikkeling. Dus voor veel mensen is dit een herkenbaar patroon waar we nu in zitten. En mensen die nu investeren, wat korte termijn kijken, ik denk dat de boelmarkt zoals we die nu kennen nog wel tot het eind van het jaar doorzet. Ondanks dat we deze dip dus net gehad hebben. En dat het daarna misschien de karakteristieken krijgt van een wat meer afvlakkende of horizontale markt. Dat is grofweg wat nu wel in de markt wordt onderkend. Maar goed, naar voren kijken is lastig. En daar zijn ook prijsmodellen op gemaakt. Verschillende overigens. Maar die gaan echt van 100 tot $300.000 dollar in prijs per bitcoin. Mm.
Maar eigenlijk moet je niet voor de koerswinst gaan. Maar je moet gewoon een portefeuille aan bitcoins opbouwen.
Nou ja, kijk,
niemand moet wat natuurlijk.
Nee, maar in datzelfde verhaaltje, in die cadans van 4 jaar... komt er natuurlijk weer een nieuwe boer in achteraan. En misschien is dan die bitcoinprijs wel weer een veelvoud van die 100 tot 300.000. Dus als je daarnaar kijkt in de lange termijn, moet je ook dan niet te uitstappen. Maar het... Ik weet natuurlijk ook niet waar het heen gaat. Die modellen kunnen het ook verkeerd hebben. Er zit een stuk terugkijken in en dan voorspellen wat de toekomst doet. Dus dat kan. Het zijn allemaal modellen. Modellen zijn waar zolang ze werken. Mm-hmm. Maar de combinatie van de hoeveelheid institutioneel geld wat nu instapt. Dat we er hebben over gehad dat we ruim boven die 100 miljard zitten. Die een soort van winnaar van netwerkeffecten voorspelt. Nou, met die 1000 miljard zijn we daar echt wel flink overheen.
Ja.
Institutionele instappers, technische innovatie. En ook de risico's in het huidige financiële stelsel. Want ik denk toch echt dat met het bijdrukken en het beïnvloeden van de rentemarkt zoals het nu gaat. Dat niet door kan gaan. We maken het probleem eigenlijk alleen maar groter in het huidige financiële stelsel. Want we zijn niks aan het oplossen nu, hè, met het bijdrukken van het geld. We zijn eerder het probleem voor ons uit aan het duwen.
Ja, maar dus goed, nou, maar tegelijk, combinatie. Wat we ook houden, afgezien dan van het echte verhaal en van de toekomst daarvan en de schaarste en de blockchain, zitten we ook met een hele hoop speculanten die massaal op die munt duiken, die eigenlijk helemaal niet weten of hoeven te weten waar ze mee bezig zijn. Die willen alleen maar weten of ze een Lambo kunnen worden binnen een half jaar. Dat compliceert zaken natuurlijk wel enorm. En dat vertroebelt ook een beetje het beeld van de waardering van die munt. Omdat er ook zoveel hype nog in zit.
Het is een bond gezelschap inderdaad. En daarmee is het aan de ene kant, je kan makkelijk zeggen, het is volledig een hype. Dat is dus niet waar. Er zit van alles tussen. Dat maakt deze wereld ook zo interessant. Omdat er gewoon de hele mensheid loopt rond. Met alle motieven die daarbij horen. En dus het is wel zo, hè, als je je met crypto bezighoudt, doe je huiswerk, verdiep je er goed in. Of accepteer, hè, ga er gewoon in zitten als het is een spelletje. Maar goed, dan moet je ook niet piepen
als het misgaat. Ja. Dan moet je lange adem hebben. Nou, ik denk dat we elkaar nog wel eens komen te spreken over dit onderwerp.
Ja, dat zou leuk zijn, absoluut.
Hartelijk dank voor nu in elk geval. ING-econoom en crypto-expert Teunis Broosens, dankjewel. Goed dat je er was.
Graag gedaan.
En Lucas Wensing van cryptohandelaar Amdax, de directeur. Dankjewel. Goed verhaal. Dit was de AIX-factor. Ik hoop dat je volgende week vrijdag weer luistert. Dan gewoon weer een normale aflevering. Vanaf 7 uur op de radio en dan ook direct beschikbaar als extra lange podcast. En heb je nou voor ons een gouden beleggingstip? Of heb je iets gehoord waarvan je wilt checken of het wat is? Een vraag voor ons panel? Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar aixfactor@bnr.nl. Tot volgende week.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.